onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan de eerste vijf verzen, de lofzang van Maria. De eerste vijf verzen en zonder orgelbegeleiding, daar de organisten niet aanwezig konden zijn. De lofzang van Maria, de eerste vijf verzen.
Mijn ziel verheft God. Mijn geest maakt.
Zijn van gevoel.
zijt nog bedoelen. Die stad zijn op in macht heeft hij versmaakt.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Matthäus en daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden u de schriftlezing uit Matthäus 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar en Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram en Aram gewon Adinabab en Adinabab gewon Naason en Naason gewon Salmon en Salmon gewon Boas bij Rahab en Boas gewon Obed bij Rut en Obed gewon Jesse en Jesse gewon David den koning en David de koning en gewoon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat en Jozefat gewoon Joram en Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam en Joatam gewoon Achas. En Achas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse en Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eliakim. En Eliakim gewoon Azor. En Azor gewoon Zadok. En Zadok gewoon Achim. En Achim gewoon Eliud. En Eliud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. En al de geslachten van vader Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. En de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit een heilige geest. En Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon Davids, zijt niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heere hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het mag zijn in uw gunst, dat we hier samengekomen zijn rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. O Heere, wat een wonder dat Gij het woord nog doet uitgaan. En mag het zijn naar de zin en mening van uw lieve geest. En mochten we daartoe uw lieve geest afbidden, o Heere, dat we hem als onze voorganger, als onze inspreker mochten ontvangen. Dat hij ons voor zou gaan in uw woord en dat hij het in ons hart mocht verklaren, opdat we het weer zouden uitklaren. Lieve Heere, we zijn zo steil en diep afhankelijk van u en we onderschatten onszelf en we overschatten onszelf. O Heere, dat het gekend mag worden, die zelfkennis, geboren uit de godskennis, dat we onszelf zouden kennen als enkel niet nul en ijdelheid. Lieve Heere, dat uw woord geopend mag worden op deze kerstdag, waarin we de geboorte van de koning der koningen en de Heere der Heren gedenken. Heere, mag het een geloofsgedenken zijn. Mag het een gedenken zijn met toepassing. Mag dat kind van Bethlehem in ons hart geboren worden. En mag die daarin opwassen. mogen we opwassen in zijn kennis, in zijn heerlijkheid, in zijn rechtvaardigheid, gerechtigheid en heiligheid, opdat we uit die bron van levend water zouden mogen putten wat nodig is tot onze enige troost bij den leven en sterven. O Heere, Gij weet hoe het kan zijn, hoe onze harten gesloten kunnen zijn, ook als we opgaan naar uw huis. Hoe zijn we opgekomen, lieve Heere, Gij weet het van ons ieder persoonlijk. En mocht Gij ons hart blootleggen, Heere, mocht Gij de nood van ons bestaan openbaren door uw woord en geest. Want de mens gaat door in zijn vermetelheid, in zijn vleeselijkheid, in zijn doodheid. O Heere, maar Gij zijt de levende God. Hebben we mogen ervaren, lieve Heere, dat alle machten en krachten u onderworpen zijn. Ook deze dag hebben we dat ervaren, dat niemand u kan tegenhouden als Gij door de vlakke velden gaat. Als Gij de tegenstanders de mond snoert en als Gij de vijandschap te niet doet. Och, lieve Heere, Gij zijt de koning der koningen. En we wensen geen andere koning dan u alleen. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Lieve Heere, dat het aan ons vermaakt mag worden. Die lof des Heren. En niet in gemaakte nederigheid, maar in de nederheid van ons bestaan. Zoals Maria dat mag getuigen. In de nederheid van haar bestaan, in haar verdoemelijkheid en Adams bestaan, zijt Gij haar genade geweest. Heren, mochten we zo een voorwerp gemaakt worden, mochten we zo een voorwerp zijn van uw opzoekende zondaarsliefde. O Heere, wat is het alles verzondigd, het is zo makkelijk gezegd, maar dat het ook beleefd mag worden, dat die schuld geëigend mag worden. Wij hebben u op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. O Heere, wat heeft u bewogen om dodelijk zieke zondaren, ziekdodelijke zondaren, verloren zondaren op te zoeken in hun Adams bestaan. Maar Gij hebt uw lieve Zoon gezonden, die in de plaats is gaan staan van de eerste Adam. Dat zijn wij, dat zijn wij. Wij zijn de eerste Adam, in de eerste Adam zijn we gevallen. En wij met hem. Maar de tweede Adam is staande gebleven. O Heere, mocht die zaligheid, die God der zaligheid, die Zoon des mensen, die middelaar Gods en der mensen, in ons leven verheerlijkt worden, in ons Adams bestaan. O Heere, en mocht Gij uw woord, uw gepredikte woord, daartoe aanwenden, mocht het, al is het in zwakheid, zal het worden gepreekt. Heere, Gij kunt u de kracht des geestes, de kracht des geestes, waardoor dode zondaren zullen leven, waardoor we de stemmen des Zoons van God mogen horen. O Heere, dat het gepaard mag gaan met de kracht uws geestes, met de levendmakende kracht die geen mens kan weigeren, die geen mens kan tegenhouden. O Heere, want in ons Adams bestaan doen we niks anders als u tegenstaan. En ook na ontvangen genade. Maar als Gij werkt, wie zal het dan keren? Als Gij opent, wie zal dan sluiten? Lieve Heere, mochten we de nabijheid van u ontvangen. Door woord en geest. En dat voor een ieder van ons persoonlijk. Heere, Gij hebt die schapen aan ons toebetrouwd. We kunnen er niet eens voor in staan, Heere. Want dan zijn we in onszelf ganselijk toe onbekwaam. Maar mochten we bekleed worden met die geest van die goede herder. Opdat die hen leiden, opdat die hen inleiden in die grazige weide van uw woord. O Heere, dat het niet een kerstevangelie zou zijn naar het vlees. Dat het geen kerstevangelie zou zijn wat we verwachten in het verlengde van ons vlees. Want het vlees is niet nut. En al zouden we de mensen naar de mond preken, dan waren we geen dienstknecht van u. O Heere, maar mag het, maar mag die verwondering geboren worden. Dat gij uw zoon hebt gezonden terwijl er niemand naar gevraagd. Dat geen mens had er naar gevraagd. Naar de komst van Christus in het vlees. Maar gij hebt naar de mens gevraagd. Adam, waar zijt gij, Heere? Mag dat eens een wonder voor ons worden. Adam, waar zijt gij? En dat gij die last hebt gelegd. Die last der zonde van Adam. Op de schouders van de tweede Adam. Heere, mochten we hem kennen en door hem gekend worden. En mocht gij al uw genadige trouwe knechten, waar ze zich ook bevinden ter wereld, nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat uw koninkrijk zou mogen worden uitgebreid, opdat er nog parelen gehecht mochten worden aan de middelaars kroon van Christus, ook op deze dag. En Heere, voor u is er geen schuilhoek verborgen. En dat is persoonlijk zo, maar dat is ook zo in het toebrengen van de uwe Heere. Voor u is er geen steeg te donker. En voor u is er geen mens te slecht, want die slecht is keren zich herwaarts. Tot u die in de hemel zit, ach Heere, mocht gij het eens nabij brengen. Gij hebt gezegd, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Leg het in ons hart, lieve Heere, opdat het ook mag zijn een licht tot verlichting der heidenen. Een licht tot verlichting der heidenen. Een licht dat ook ons duistere verstand mag opklaren. De nevelen en mag doen opgaan. Opdat die zonne der gerechtigheid mag schijnen tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Neem weg al onze zonden en ongerechtigheid. O Heere, wees ons nabij. In Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 1, het evangelie van Johannes. Johannes 1 en daarvan het 14e vers, waar we lezen, waar opgetekend staat door de inspiratie des Heilige Geestes. Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Geliefde, het hoofdstuk wat we u hebben opgelezen, Matthäus, het eerste hoofdstuk van Matthäus, dat spreekt van de unieke geboorte van de Heere Jezus, van zijn komst in het vlees, van zijn menswording, het spreekt ons van het vlees geworden woord. Maar geliefde, dat was niet de eerste aankondiging, want ook in het Oude Testament is de geboorte van de Heere Jezus al aangekondigd, zo zelfs, alsof die al geboren was. Jesaja was, om het zo eens te zeggen, om het eens menselijk te zeggen, Jesaja was er al vroeg bij om het geboortekaartje van de Heer Jezus al den volken bekend te maken. En hij roept het ook ons heden ten dagen toe, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Geliefde, met de geboorte van Christus hebben we er een zoon bij gekregen. Want een zoon is ons gegeven. Gemeente, een zoon is ons gegeven. Door welke Gods kinderen de toegang hebben tot de Vader. Zonder deze Zoon des Mensen, geliefde, hebben we geen bestaan. Geen bestaan voor God, geen toegang tot de hemel. Dan is alles donker en duisternis. Maar geliefde, nu moest er voor dit koningskind een weg bereid worden. Want als de koning op bezoek komt, dan moet er voor hem baan gemaakt worden. Gelijk de profeet ervan getuigt. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En er was een mens door God gezonden, wiens naam was Johannes. En deze Johannes was al even merkwaardig als zijn geboortegelieden. Want hij was van God gezonden, van boven geboren. En door God uitverkoren om wegbereider te zijn voor de middelaar Gods en der mensen. Want er ging aan de geboorte van Christus wat vooraf. En geliefde, dat is ook zo met de wedergeboorte. Als de zoon, als dat kinderke in de krib in ons hart geboren gaat worden, geliefde, dan gaat wat aan vooraf. Dan gaat een wegbereiding aan vooraf. Want ons hart, dat is een huilende wildernis. En dan moet Gods geest in ons hart een baan maken voor onze God. En dat doet de Heere zelf, geliefde, door zijn getuigenis. Dat heeft niet de prediking van Johannes de Doper gedaan. Dat heeft Gods geest gedaan door de prediking van Johannes de Doper. Ja. Nou, Johannes was een merk, ik heb het al gezegd, een merkwaardig is zijn geboorte. Want hij was een merkwaardig mens. Hè. Zijn geboorte was merkwaardig, zijn bestaan was merkwaardig, zijn roeping was merkwaardig. Hij was al wedergeboren voordat hij geboren werd. En dat is merkwaardig, geliefden. Dat is opmerkelijk. Want hij was al wegbereider in de buik van zijn moeder. Ja. En toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde, toen sprong hij van vreugde op in zijn moeders buik. Ik zal het eens anders zeggen. Johannes heeft al kerstfeest gevierd, geliefden, nog voordat hij geboren werd. Hij heeft al kerstfeest gevierd in de buik van zijn moeder. Omdat Jezus al in hem leefde toen hij nog niet geboren was. Ja. En merkwaardig was Johannes ook in zijn optreden, want hij was geen gewone dominee met een deftige pastorie. No. Hij behoorde ook niet tot een of ander kerkverband, hè, zoals het er in onze dagen duizenden zijn. Nee. Want de kerkraad in Jeruzalem, die had Johannes de Doper al afgeschreven voordat hij zich in kon schrijven. Vat je dat? Het Sanhedrin had voor Johannes de Doper met zijn kemelsharige mantel en zijn menu van sprinkhanen en wilde honing al een kwalificatie gemaakt, geliefden. En welke kwalificatie? Een dakloze bedelaar. Die krachtens de wet van Mozes niet in de tempel mocht komen. Krachtens de wet van Mozes mochten er geen bedelaars tot de kerkgemeenschap worden toegelaten. Ja. Kijk, woestijnbewoners zoals Johannes de Doper dat was, werden op gelijke voet gesteld met melaatsen die buiten de gemeenschap leefden, buiten de poort, buiten de stadsmuren. En met zulke verachtelijke aardbewoners kon de adel van het Sanhedrin zich niet inlaten. Nee. En geliefde Johannes was ook merkwaardig in zijn prediking. Hè? Want die was dermate radicaal en dat was men in die dagen totaal niet meer gewend. Er is niks veranderd hoor. Er is niks veranderd. We zijn in slaap gewiegd door de prediking van de nadere reformatie, geliefden. Ik zal niet zeggen alle prediking. Maar de radicaliteit van zijn boodschap trok ook juist weer de aandacht. Want velen gingen tot hem uit om Johannes te horen. Ja, daar zorgt de Heer nou zelf voor. Hè, dat de prediking komt hè, tot de hoorders. Of dat de hoorders komen tot de prediking. En merkwaardig in zijn prediking, want die was dermate radicaal, dat er, dat waren ze in die dagen totaal niet meer gewend. Ja, en er staat dat Johannes kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat zij alle door hem geloven zouden. Ziet u? De Heer die verbindt zijn geest aan de zuivere prediking van het woord. De Heer verbindt zijn geest aan degene die waarachtig geroepen zijn. Aan degene die waarachtig door God geroepen zijn om het woord te preken. Daar verbindt de Heer zijn geest mee. Paulus zegt, ik heb gepredikt in zwakheid, maar in de kracht des geestes. Ziet u? Dan loopt het niet meer, want kijk, het blijft altijd de dwaasheid van de prediking, geliefde. Ja, de dwaasheid van de prediking. Maar als de Heer zijn geest ermee paart, dan wordt het een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Ja. En Johannes was van God geroepen en op de zulke rust de geest des Heren. Daar kun je het ook altijd aan herkennen. He, waardoor zij de zalving deelachtig zijn, geliefden. He, degene die van God geroepen zijn, die hebben de zalving. Gij hebt de zalving, want zonder de zalving des geestes spreekt de mens alleen maar holle woorden. En die zalving des geestes, dat bestaat niet in een verdraaide stem of zo. Ik heb ze wel horen preken. He, die kunnen zodanig hun stem verdraaien dat hij bijna in de lach schiet. Dat is niet de zalving des geestes, hoor. Dat zijn imitators. God heeft me niet geroepen om mijn stem te veranderen. Dat heeft niks te maken met de zalving des geestes. Wat ze tegenwoordig onder de zalving des geestes verstaan. Dan moet een stem helemaal trillerig klinken. En wat je er ook van maakt. Maar dat heeft met de zalving des geestes niks te maken. Nee. Paulus, weet je wat er van de prediking van Paulus geschreven staat, geliefden? Dat zijn reden was verachtelijk. Paulus die stond maar een beetje te stotteren. Zijn brieven waren krachtig, maar zijn reden, zeiden ze, was verachtelijk. Maar toch verbond de Heer de zalving des geestes, toch verbond de Heer zijn geest met die prediking van Paulus. En met al de prediking van de apostel. En dan doet het kracht in je hart. En dat zit er niet in een of andere klankvorming, geliefd. Dat zit hem niet in een beweging van woorden, in een vloeiende reden. Nee. Want nogmaals, het blijft de dwaasheid der prediking. Waren er maar eens meer stotteraars. Hè? Waren er maar eens meer stotteraars. Ja, dan kwamen er ook meer spotters, want die gaan ermee spotten. Hè? Of als je met de liefde vervuld mag zijn, dan weet je wat ze dan gaan zeggen. Ze zijn vol zoete wijns. Zeiden ze op de Pinksterdag en dan gingen ze spotten. Met de werking en met de liefde van Gods geest. Dat is in onze dagen ook nog niks veranderd, hoor, lieden. Ik moet het hebben van de indachtmakende, ik heb het wel eens gezegd, ik heb geen opsluitingsvermogen, maar van de indachtmakende genade, de indachtmakende geest. Hè. En ik heb het u ook wel eens gezegd, dat dominee Pede, na elke zin een minuut wachten totdat de Heere hem weer een nieuwe zin zei. U zegt, moet het altijd zo? Nou, dat weet God hoe het moet. Want wij weten niet hoe het moet. Ik weet u het woord niet te prediken, geliefde. En hoe ik mijn stem moet verheffen. En welke klank ik eraan moet hangen. Heb ik geen verstand van. Dat doet Gods geest. Ja. En dan staat er in het woord, verhef uw stem met macht, dat doet Gods geest. Daar zijn we niet toe bekwaam. Ik kan wel een grote mond opzetten, maar dat is niet verhef uw stem met macht. Dat heeft er niks mee te maken. Dus let erop, geliefde. En ga je niet aan bepaalde eigenschappen van een of andere predikant vastleggen. Dat is zeer... Weet je wat dat in de hand werkt? Betovering. Dan word je betoverd omdat je dan niet meer op het woord rust, omdat je dan niet meer het woord alleen. He, maar dan neem je er alles bij. Dan neem je er allerlei afgodjes bij. Ja, en dan doet het geen kracht meer, geliefde. Dan kan je onder de indruk zijn van een prediking. Dan kan je onder de indruk zijn van een welsprekende prediking. Van een welsprekende dominee. Maar zo werkt de Heere niet. Zo werkt de Heere niet. Er zijn wel gaven die de Heere zijn knechten schenkt. Hè, bekwaamheden. Maar niet, denk erom, ik moet daar de nadruk op leggen. Dat zijn geen bekwaamheden die we van nature bekwaamheden noemen. Want vleeselijke bekwaamheden, geliefde, heeft niks te maken met geestelijke bekwaamheden. Niks. Want het vlees is niet nut. Intellectualisme is er totaal van uitgesloten. Als de geest ons vaardig maakt, geliefde, als de geest Simpson vaardig maakt, dan begon Simpson klappen uit te delen. Dan zeggen ze vandaag, wat een woesteling, wat een terrorist. Ziet, zo ziet het vlees de bekwaamheden des geestes. De drijvingen des geestes. En dat was ook zo met een man als Jefta. Als de geest op hem komt. Als de geest vaardig wordt. Dan gaat Jefta ten strijde. En dan krijgt hij allerlei tegenstanders te verduren. Zelfs van zijn eigen broeders. Van de Efraïmieten. En dat is ook zo. Hè, als de geest des Heren de apostelen vaardig maakte. Hè, als de Heren zijn geest ermee paarde. Die ook aan zijn knechten geschonken had. Niet alleen de geest der inwoning. Maar ook de geest. De zalving des geestes. Paulus zegt. De Heere heeft me een krachtige geopende deur gegeven. Maar er zijn vele tegenstanders. Ziet u, daar komt nou van alles op af. En bij een welsprekende prediking. Een vloeiende reden. Dan ben je van onder de indruk. Maar dan val je bij in slaap. Want een prediking op zich opent je hart niet op. Denk er maar niet om. Dat doet alleen Gods geest. Dat kunnen we alleen toeschrijven aan Gods geest. En degene die van God geroepen zijn, geliefde. Ik zal niet zeggen dat het nou elke prediking. En dat Gods volk daar nou altijd maar klaar voor is. Nee. Dat zal eens een wonder wezen, geliefde. Dat zal eens een wonder zijn. Als er eens een woordje bij God vandaan in je hart mag vallen met kracht. Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot heerlijkmaking. Ja, dat zou eens een wonder zijn. Maar toch verbindt de Heer, hij zegt, ik zal het om mijn knechten wil doen. Er is most in een borst drijven, most in een borst drijven. Ik zal het om mijn knechten wil doen. En er is de geest des Heren, waardoor zij de zalving deelachtig zijn. Ik heb het al gezegd, zonder de zalving des geestes, geliefde, zonder de toepassing des geestes, zonder de kracht des geestes. Hè, dan spreken we alleen maar holle woorden. Hè, de letter die dood noemt het woord dat. Hè, de letter die dood. Hè, ja. Dan horen we de letter wel, dan horen we het evangelie wel. Maar dan verstaan we niet. Hè, want ja, dan ben je onder de indruk. Maar geliefde, er moet meer gebeuren. Hè, er moet meer gebeuren als een indruk. Er moet meer gebeuren aan de mens als een indruk. Er moet meer gebeuren aan de mens als overtuiging. Dat is te kort. Het gaat niet zonder de overtuiging. Het gaat niet zonder indrukken. Nee. Maar er moet een overbuiging des geestes volgen, geliefde. Een overbuiging des geestes door de gewilligheid van Christus. Want ga nooit buiten de persoon van Christus om, geliefde. Gods geest werkt ook nooit buiten de persoon van Christus om. Want de Heer zegt, ja, hij zal het uit het mijne nemen. En dan gaat het over de tweede trooster. Maar dat is ook al zo, geliefde. Als de Heilige Geest een ziel wederbaart. Dan zeggen ze, ja, door de Heilige Geest wordt de ziel wedergeboren. Maar dat gaat nooit buiten de persoon van Christus om. Zou je er goed om denken? Dat is niet meer zomaar een magische werking, een stilzwijgende werking. Waar de persoon van Christus niet naar voren treedt. Er zijn zoveel dwalingen, geliefden, omtrent de wedergeboorte leer. En daarom dwaalt men in het stuk der rechtvaardigmaking. Dat is het leerstuk waarmee de kerk staat of valt. Een zoon is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Ja. gaat alles van God uit. Maar toch maakt de Heere zijn knechten bekwaam door de zalving des geestes. En dat zijn allemaal van die merkwaardige mannetjes. Dat zijn geen bijzondere mannetjes, maar wel merkwaardig. Merkwaardig. God verkiest altijd de meest merkwaardige mannetjes uit het stof om de volle raad Gods te prediken. Moet je ook opletten of ze de volle raad, dat hebben we u de afgelopen zondagen hebben u dat gepredikt. Hè? Dat niet alleen de these gepreekt moet worden, ook niet alleen de antithese, maar beide. De volle raad, Paulus zegt, ik heb u gepredikt, al de raad Gods, de volle raad Gods. Wij zijn geroepen om het woord te preken, want daar gaat het hier. Dat is het hoofdsubject van de Bijbel. Het woord, het vlees geworden woord. Daar is geen hoofdstuk in de Bijbel van uitgesloten. Toen ik dat met Matthäus even weet, toen was er nog even in mijn hart, zal ik nou al die geslachtsnamen wel op moeten lezen? Ja, want dat is het woord. Dat is het woord. Dat moet ook gepredikt worden. De volle raad Gods. Om zijn naam te verhogen tot nederwerping van het rijk van Satan en alles wat zich tegen God verheft. Maar ook om door de dwaasheid der prediking zijn koninkrijk uit te breiden. Want door de dwaasheid der prediking belieft de Heer zalig te maken die geloven. Ja, dat is zo'n wonder. Hè? De Heer heeft geen engelen naar de aarde gezonden. Ja, toen met de aankondiging van de geboorte van Christus wel. Toen predikten de engelen de geboorte van Christus. Dat was de eerste kerstprediking. Die werd door engelen gepredikt. Maar verder lees je daar niet van, geliefde. Verder lees je daar niet van. Wel dat de engel persoonlijk aan Maria verschijnt, aan Zacharië verschijnt, en een andere van zijn kinderen verschijnt. Maar het woord wordt gepredikt door mannetjes uit het stof die God roept. Krachtig roept. Johannes, die was een geroepen knecht des Heren om het woord te prediken, om de weg in de wildernis een weg te preken waar geen weg was. Nou, en Johannes die preekte zo radicaal, geliefde. Moet je goed luisteren. Johannes die predikte zo radicaal dat hij in één preek meer losmaakte dan waar de huidige predikers in hun hele ambtelijke leven nog niet aan toekomen. Wat Johannes gepredikt heeft in kracht, daar kom ik niet aan toe. Want ze hebben gepredikt door de inspiratie des Heilige Geestes. Net zoals Christus gepredikt heeft en zoals de apostel en profeten gepredikt heeft, is daarna nooit meer gepredikt. Echt niet hoor. Ze gaan wel door diezelfde geest preken. Dat wel. Maar het is alles ten dele. Het is alles ten dele geleerd. En Johannes die was, om zomaar eens te zeggen, de eerste nieuwtestamentische reformator. Een reformator die er geen doekjes om wond. En die zich niet bediende van vacuüm verpakte woorden waarmee de huidige godgeleerdheid zich allerwegen van bedient. Vacuüm verpakte woorden. Je kent er linksaf mee, je kent er rechtsaf mee. Moet je dezelfde toepassing aan geven. Maar zo preekte Johannes niet. Nee. Johannes die bediende zich en die werd bediend door Gods geest. Ja. En Gods geest die laat het woord radicaal klinken. Gods geest, met eerbied gesproken, Gods geest wint er geen doekjes om. Om het vlees te strelen. Nee. Maar tegenwoordig wordt er vaak gepreekt, geliefde, om de boel maar rustig te houden. En vooral toch om de kerk in het midden te houden en elkaar naar de ogen te zien. Maar die intentie had Johannes niet. Want Gods ware geroepen knechten hebben een wederom geboren intentie. Je kunt ze ook herkennen. Dat betekent niet dat ze foutloos zijn, geliefde. Maar dat betekent wel dat hun intentie oprecht is in Christus gemaakt. Die preken geen, die bedienen zich niet van kerkpolitiek. Want dan voelen ze het, dan voelen ze, dan krijgen ze God tegen. Maar die intentie had Johannes niet en hij was ook dan ook totaal was van kerkpolitiek. He, omdat, waarom? Omdat hij van God gezonden was. Ja, daar kun je het aan herkennen, omdat hij was van God gezonden en daarom sneed hij het woord recht. En hij preekte de wet tot verdoemenis. Ja. Hij preekte de wet tot verdoemenis, zodat alle slangen en aanverwante reptielen uit hun holen tevoorschijn kwamen. Die zonder omhaal van woorden bij hun vervloekte Adams naam en gelijknamig bestaan werden aangesproken en afgesneden. Johannes die preekte recht door zee. Hij ging niet een bochtje om. Nee, hij sneed alle bochten af. Johannes had geen tijd voor discussie, hè? Geen tijd voor revoforums, geen tijd voor de dialoog. Nee, hij was een heraut van de koning. En een heraut van de koning heeft geen boodschap die voor tweeërlei uitweg vatbaar is. Daar moet je ook op letten. De prediking van Johannes was ontblotend, ontgrondend, plaatsmakend, vleesverterend. Maar ook vertroostend door die enige troost bij de leven en sterven. Zie het Lam Gods. Het jokgebezuid. Dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes spreekt zonder aanziens des persoons, zoals Christus zonder aanziens des persoons gepredikt heeft, zoals de apostelen, profeten, zonder aanziens des persoons gepredikt hebben. Ze hebben het woord gepredikt. En Johannes zei degene die de vooraangestoelde bezet in de synagoges, die zei die vlijmscherp te wachten en ontdekte hen, die ontdekte hij, aan hun wit gepleisterde graf bestaan. Daar wond Johannes geen doekjes om. Die wit gepleisterde graven van de fariseeën vol onrecht en kerkpolitieke kunstgrepen. Die ging Johannes ontmantelen. En Johannes had ook geen blad voor de mond tegenover regeringspersonen. Kijk, daar kun je nou onze dagen helemaal aan herkennen. Ik heb van de week nog met een man over iets gezegd over John Knox. En als je nou een beetje de kerkgeschiedenis kent, geliefde, dan ken je ook John Knox. John Knox die daar stond voor de Schotse overheden. Die antichristelijke overheid van Maria Stuart. Ja. Dat is weg in onze dagen. Want die antichristelijke regering, geliefde, die hebben we ook in ons land. Maar er is geen John Knox, er staat geen John Knox meer in het paleis. Om de koningin de wacht aan te zeggen. Dat ze die goddeloze abortuswet hebben ondertekend. Waar het hele reverdom geen zier om geeft. Maar mijn vlaggetje zwaait. Het is tegen God en tegen zijn gezalfde. U zegt, moeten we de koning dan niet eren? Ja. Met een hoofdletter. Met een hoofdletter. En in dat kader moet je ook de overheden gehoorzaam zijn. Maar niet geliefde. Als ze tegen Gods woord en wet ingaan. Als je dat erin betrekt. Dan ben je een antichristen. Want Gods volk is Goden meer gehoorzaam dan de mensen. Van welke adel een koningschap of zijn moogt, of het is soft of niet soft, of goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja. En dat was Johannes de Doper. Want weet je wat hij tegen Herodes zei? Herodes was de viervorst, geliefde. De Romeinse viervorst tegen Herodes zei Johannes dat hij een onwettig huwelijk had. Daar wond Johannes ook geen doekjes om. Hij zegt, die vrouw die je getrouwd hebt, dat is onwettig, dat is goddeloos. Want Herodes hield het met de vrouw van zijn broer, van zijn broeder Filippus. En Johannes had hem aangezegd dat het hem niet geoorloofd was haar tot een vrouw te hebben. Kijk, daar heb je nou die getrouwheid, geliefde. Daar heb je nou die getrouwheid. Nou, als je in onze dagen kijkt, hè. De schande en de goddeloosheid van overheidspersonen die worden
met alle mogelijke dekmantels toegedekt en in de doofpot gedaan. Dat is tegen Gods woord. Er is geen dominee. Ik heb van de week nog geschreven. Elke revo die zit naar zijn favoriete preekjes te luisteren. Maar waar zijn de predikanten die in de bressen staan? Waar zijn ze? John Knox stond in de bressen. Calvin stond in de bressen. Luther stond in de bressen. Ten eerste voor de ere Gods. En ten tweede voor land en volk. Voor het belang. Niet voor het belang van een sectarisch groepie. Niet voor het belang van een gereformeerd groepie. Maar voor het belang van alle onderdanen van het volk. Tot hun heil. Niet voor je vleeselijk belang. Maar tot hun heil, tot hun zielenzaligheid. Daar hebben die mannen voor ingestaan. Voor de ere Gods. Voor de kroonrechten van Christus. En niet alleen een vroom verhaal die vertelt van wij moeten alleen de these preken. Nee, ze hebben de overheidspersonen die Gods volk vervolgden, vervloekt in de naam des Heren. Kun je lezen. Maar zijn we er nog wel van op de hoogte, geliefden? Zijn we er nog wel van op de hoogte? Als je de kerkgeschiedenis niet kent, geliefden, dat is een zonde. Dat is een grove zonde. En dan moeten de ouders de kinderen in onderwijzen. Kinderen, lees die boeken van de kerkgeschiedenis. Ten eerste Gods woord lezen, ja. Maar ook wat de Heer gedaan heeft. Hè? In die reeds lange, lange kerkgeschiedenis. Lees het en herlees het. Ja. Ja, die geest is totaal zoek in onze dagen, geliefde. De reformatoren en de Schotse covenanters, die waren met dezelfde geest bedeeld als de geest waarmee Johannes de Doper gedreven werd. En met die geest van Christus. Maar die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En John Knox die zei, Maria de bloedige, dat was Maria Stuart. Die zei die onverschrokken de wacht aan, als zij de kerken Gods aan banden lag. En ook ten aanzien van haar wellustige leven, zei John Knox haar gezouten de waarheid, door diezelfde geest, als waarmee Johannes de Doper gedreven werd. Door diezelfde geest, die in de volheid van de uitstorting op Christus rustte. En Maria de bloedige die vreesde voor de godsman John Knox meer dan voor een leger 10.000 soldaten. Nou geliefde, wat zijn we die autoriteit kwijt? Wat zijn we die autoriteit des geestes kwijt? Er zijn predikanten in onze dagen in de rechtzinnige kerken. En als je hun de waarheid aanzegt, dan zijn ze te dom om vijandig te worden. Te dom om vijandig te worden. Zo erg is het. Te dood om vijandig te worden. En als we het huidige predikantenleger eens toetsen aan mannen zoals John Knox. Aan de geest van Johannes de Doper, aan de geest van de apostelen en profeten, aan de geest van de Godse covenanters. Dan blijft er niks over in onze dagen dan één grote afvallige beweging die de eer van elkander zoekt, maar zich over de eer van God niet het allerminste bekommert. Ik zeg niet dat er geen predikanten zijn die de waarheid Gods niet preken. Dat zeg ik niet. De waarheid is nog hier en daar op te luisteren. Maar als je mij vertelt, staan er nog predikanten in de bressen? Nee! Niet in het Westen. Die zijn er niet. Want anders zouden door iedereen, door de wereld zelfs, gekend worden. En erkend worden. Want toen John Knox daar stond, midden in dat goddeloze, in dat goddeloze paleis van Maria Stuart, er zaten al die regenten bij. En dat wist heel het land wat John Knox gezegd had. In de naam des Heren. Ja. En toen was er nog geen internet hoor, waar dat allemaal op kon worden gepubliceerd. Dat was er niet. Maar heel het land wist het. Er ging een gerucht vanuit, geliefde. Ja. Ja. En de huidige liberale regering, geliefde, die wordt niet meer met de waarheid geconfronteerd. Zoals John Knox, de toenmalige regering, wel radicaal met de waarheid en door de waarheid confronteerde. Het sectarisme viert hoogtij in onze dagen. Maar Johannes die zette de bijl in al die sectarische en reformatorische geveltjes. Daar zette hij de bijl in van Gods woord.
Ja. Kijk, waarom wordt het niet opgemerkt? Dat is ook een oordeel, geliefde. Als het oordeel niet opgemerkt, dat is het dubbele oordeel. Als het oordeel niet wordt opgemerkt, het oordeel zoals de SGP is meegedansen met de huidige aborterende regeringscoalitie.
En aan de huidige pro-abortus-kabinet kabinet zelfs gedoogsteun geeft, geliefde.
Nou, dan moest je John Knox eens bijzetten in die Tweede Kamer. Daar zou geen bank meer heel gelaten worden.
Dan zou die net zoals Christus de geestel van Gods woord nemen en heel die Tweede Kamer leegknuppelen. Dat weet ik wel heel zeker. Waarom? Omdat ze met diezelfde geest bedeeld waren, geliefde. En die geest Gods die spaart geen vlees, ook geen vroom vlees.
Nee, Gods geest maakt ruim baan voor de koning der koningen.
Dus als een godsman als Rutherford, John Knox, de huidige kerkelijke en politieke situatie in ogenschouw hadden kunnen nemen, dan hadden die mannen over die hele afvallige SGP-kliek, want dat is het, een verraderskliek geworden, eigenlijk altijd al geweest, want als je de houding, ik wil dat nou niet uitgebreid aan de orde stellen, maar als je de houding van dominee Kersten in de Tweede Wereldoorlog op grond van de feiten leest, dan huiver ik van deze beweging. Dan huiver ik van deze beweging. Weet je wat Kersten gezegd heeft? Ik zal eens één uitspraak aanhalen. Hij zegt, de Joden zullen nooit meer in hun land komen. En een jaar later gebeurde het. Een jaar later gebeurde het wel. Kersten was een antisemiet. Hij gunde de Joden het licht in de ogen niet. Hij zegt, de Joden hebben het verzondigd, die hebben Christus uitgeworpen. Nou, dan had Revius, die dichter Revius, het toch beter verstaan, geliefde. Weet je wat Revius zegt? Het zijn niet alleen de Joden die u kruistigden, maar wij hebben daar gestaan. En als Kersten, die werkte met het oordeel Gods, geliefde, dat gebruikte hij als een hefboom. Maar degene die dat doen, die zullen het zelf het oordeel ontvangen. Want die zijn volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Nou zeg ik niet dat je nou van de Joden alles maar goed moet praten. Maar als je aan dat volk komt als verbondsvolk van God, dat zou je weten. Dat zou je weten. Er vindt nou een oordeel in Europa plaats, geliefde. Dat heeft alles te maken met die Holocaust. Dat het volk der Joden, dat Hitler, want kijk, er staat van Judas geschreven, dat de Christus verraden moest worden. Maar wee die mens. Wee die Kersten. We hoeven niet over zijn staat te oordelen, maar ik bedoel te zeggen, als wij Gods oordelen zelf ter hand gaan nemen, zoals Hitler gedaan heeft, en zelfs daarvoor Luther heeft gebruikt, Luther zegt, je moet de Joden allemaal in een concentratiekamp douwen. Nou, dat was natuurlijk ook een veel te opgeblazen opmerking van Luther. Maar hij bedoelde daarmee de onbekeerlijkheid der Joden, de vijandschap van de Joden tegen Gods gezalfde koning. Maar Luther heeft het volk der Joden als verbondsvolk van God nooit in hun verbondsverhouding aangetast. Want die dat genoeg liefde. Die zijn zeer gevaarlijk bezig. Die zijn zeer gevaarlijk bezig. Mannen als Rutherford, geliefde. Mannen als Rutherford. En Knox, die spraken de vloek uit over degene die meehulde en samenspande met de vijanden van Christus. En dominee Hendriksen en Kuiter, de atheïst, die kunnen gewoon doorgaan met hun anti-goddelijke werken, met hun loochening van Christus. Die kunnen daarmee doorgaan alsof God niet bestaat, alsof er geen tucht bestaat, alsof er geen ban bestaat, alsof er geen afsnijding bestaat. Maar dat zal Nederland weten, dat zal Nederland te weten komen. En al die predikanten die hebben nagelaten, want of je nou lid bent van die kerk waarvan zij lid zijn, daar kijkt de Heer niet naar. Daar kijkt de Heer niet naar. Hij kijkt of je getrouwd bent in het kader van zijn koninkrijk, in het kader van de kroonrechter van Christus. En als je zegt, ik ben geen lid van die kerk, dus ik hoef daar ook niks tegen te waarschuwen, tegen te zeggen, dan ben je geen knecht van Christus. Want Gods knechten die handelen zonder aanzien des persoons, zonder van welke kerk dat je lid bent, die houden er geen privégeloof op nageliefde, zo is in onze dagen geen sociaal evangelie, die snijden het woord recht. En toen John Knox daar preekte en de koning die zat onder zijn gehoor en die koning begon te spreken, toen stopte John Knox en hij zegt, hoe durf je zo brutaal te zijn, om als God aan het woord is, je mond open te doen. Dat waren mannen Gods.
Ja. En deze godsmannen die hebben gestreden voor de eenheid des ware geloofs. En de tegenstanders die hebben zij publiek neergesabeld met het zwaard des woords. Van welke stand of adel men ook mogen wezen. En dat is totaal verdwenen in onze dagen geliefd. Er zijn nog dominees die deze godsnamen, mannen zoals Knox en Rutherford, nog wel bij namen noemen. Maar zij handelen er zelf niet naar.
Nou, dat is ook een hypocrisie. Ze handelen er zelf niet naar. Dan zeggen ze, ja, een man als Ryle die kon het nog zeggen. Zeg het zelf! Daar heeft de Heer zijn knechten toegeroepen om het zelf te zeggen. Gij zijt mijn getuige. Gij zijt het zout der aarde.
Ja, als je nog een naam te verliezen hebt, hè, dan doe je net als Vlietstra, dominee Vlietstra, die gaat dan Koelman citeren. En als die dan aangevallen wordt, dan zegt hij, ja, maar ik heb het niet geschreven. Het is toch wat, hè? Mensen. Wat een ontrouw. Ja, hier staat de grootste. Want alleen Christus is de getrouwe. De waarachtige getuige Gods. Maar als we ons voor het evangelie schamen, en dat geldt ook voor een predikant hoor. Want de Heer die kijkt er nou naar. Als we ons voor het evangelie schamen, dan zegt de Heer, en dan zal ik ook u schamen. Van mijn Vader, die in de hemel is. Ja. Kijk, godsmannen zoals Rutherford en Knox en nog anderen, die eisten de kerkregering op voor de kroonrechten van Christus. En zij eisten van de overheden dat zij zich onvoorwaardelijk aan Gods woord en wet zouden onderwerpen. En waar vind je dat nou terug in het kader van het kerstgebeuren? Dan zie ik die wijzen uit het oosten komen, die geleerde mannen, die mannen van adel. Die hoog intellectuele mannen. Die grote wetenschappers. Die zie ik daar komen, door goddelijk licht geleid, door die ster van Bethlehem. En die zie ik daar die stal van Bethlehem ingaan. En dan zie ik die grote wijzen uit het oosten. Zie ik daar knielen als kleine kinderen voor dat kind van Bethlehem, geliefde. Die hebben al hun wijsheid verloren voor de wijsheid Gods. Die hebben heel hun verstand ingeleverd voor deze gave Gods. Die hebben een doctoraat en een professoraat bij de mollen en vledermuizen geworpen. Want die hebben het uitgeroepen. Deze God is onze God. Deze zoon is ons gegeven tot de zoon voor God. Waar zoek je het, geliefde? Leg er nou je hart eens bij. Ben je nou al door die enge poort van Bethlehem stal binnengetreden? Heb je daar je blote knieën gebogen voor dat kind van Bethlehem? Is het je heerlijke koning al geworden, geliefde? Want er is geen heerlijker koning als koning Jezus. Dat hebben we vandaag nog eens daadwerkelijk mogen
ervaren, geliefde, met vele getuigen, dat die koning der koningen voor geen mens opzij gaat. Hij heeft zich eerst in zijn lijden, heeft hij zich laten bespuigen. Hè? Heeft hij zich laten geestelen, heeft hij zich laten kruisigen. Maar nou alle krachten en machten onderworpen, overwonnen hebbende. Heeft hij alle machten en kracht aan zijn voeten onderworpen. Want wij hebben nu te maken, geliefde, met een opgestane levensvorst. En die kracht der opstanding, geliefde, die had hij al tijdens zijn geboorte. Die had hij al tijdens zijn geboorte. Daar lag de koning der koningen, dat kleine kind. Met een hoofdletter. Daar lag de koning der koningen, dat kleine kind. Die had alle macht in hemel en op aarde. En dat geloofde die wijzen uit het oosten. Dat was hun bekendgemaakt. Dat was hun bekendgemaakt door de inspraak des geestes. Die waren getrokken door de vader. En die waren verlost door dat kind in de kribbe. Ja. En toen gingen ze naar, toen gingen ze als onwijze, als dwaze, terug naar het oosten. Want Christus, dat kind in de kribbe, was hun geworden. Wijsheid bij God. Dat was hun enige wijsheid geworden. Rechtvaardiging, heiligmaking en volkomen verlossing. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Het woord is vlees geworden. Dat is een geheimenis, geliefde. Onze tekstwoorden spreken van een ontzaglijk geheimenis. Ja. En daar versta je van nature niks van. Kan je niet verstaan. Hè? Het is de Joden nergens een dwaas. Een natuurlijk mens kan niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. De Joden zeiden van, moeten wij zijn vlees eten? Toen die sprak over, hè, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ze verstonden het niet. Ze verstonden het niet. Ze vatten alles biblicistisch op. Nou, dat is de kerk van vandaag, de biblicistische kerk. Vat alles, hè, letterlijk op. Niet geestelijk, maar alles biblicistisch heet dat, letterlijk, hè. De letter die dood, hou je niks over als de dood. Hè? Een biblicist houdt niks over als de dood. En dat houdt hij voor, die houdt de dood voor het leven. Want dan zegt ze, dat staat er toch, zegt hij. Maar hij verstaat de geestelijke zin er niet van. Dat moet ons door Gods geest verklaard worden. Hè? Ja. Christus heeft ons de Vader verklaard. Kijk, dan krijg je kennis aan de Vader. Door het profetisch ambt van Christus. Door zijn priesterlijke bediening. Door zijn koninklijke regering. Ja. Maar ik zou je vertellen, geliefde, dat de houding van de Schotse geloofshelden, die dwingde er zelfs respect af bij de vijanden van Gods kerk. Ik heb je wel gezegd, hè, Maria de Bloedige, die had vrees voor John Knox. Omdat hij daar stond met de autoriteit des geestes. Weg is dat in onze dagen. Niet helemaal weg, hoor. Nee. Want de Heere die zegt het nu nog. En gisteren viel het met kracht in mijn ziel. Ik ben met jullie alle de dagen tot de voleinding der wereld. Dat heeft de Heer al zoveel aan mijn ziel verzegeld, geliefd. En dat zal hij blijven doen. Hè, totdat de laatste zal zijn binnengebracht. Totdat het kind in de kribbe, de laatste, het laatste verloren schaap die op zijn schouder hebt genomen. Ja, want hij is de goede herder. Hè? Hij is de goede herder. En hij zoekt alleen maar verloren schapen. Hij zoekt niet die 99 die de bekering niet voor nodig hebben. Die 99 rechtvaardigen, die zoekt hij niet. Hij zoekt dat ene verloren schaap. Ben je wel eens dat ene verloren schaap geworden, geliefde? Want dan neemt de Heer je apart. Weet je waar je dan gaat zeggen? De hele wereld kan nog bekeerd worden, maar ik me niet. Ik niet meer. Ik niet meer. Kijk. De zulke, die zoekt Christus. Hij zoekt het weggedreven. Ja, wat een dierbare herder. Wat een dierbare herder. Hij heeft zijn leven gesteld. Want hij lag daar in die beestenkorf. In die beestenvoerbak. Lag hij daar. omdat hij gekomen was om zijn leven te geven voor beesten, voor stalbewoners. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk, die eeuwige zoekende zondaarsliefde van Christus, onbegrijpelijk. Dus die houding van de Schotse geloofshelden, geliefde, die zet respect af. Hè? Zelfs bij de vijanden van Gods kerk, maar die Bijbelse houding tegen de afvallige overheden en machten, die worden in onze dagen bespottelijk gemaakt door een leger reformatorische humanisten en gelijknamige theologanten. Die in een koor schreeuwen dat Gods woord en ook de artikel 36 van de Nederlands geloofsbelijdenis op maatschappelijk gebied niet meer haalbaar zijn. Nou, daar heb je nou het toppunt van vervloekt ongeloof. Daar heb je nou het toppunt van het vervloekte ongeloof. Het is profaan ongeloof zelfs. Maar geliefde, ik zal u zeggen, artikel 36 functioneert ook niet meer binnen de kerkmuren. Guido de Bret, die heeft zijn 36, of die heeft zijn geloofsbelijdenis over de muren van het kasteel van Doornik geworpen. En weet je wat er nu gebeurd is? Ze hebben hem er weer uitgeworpen. Want binnen de muren van binnen de kerkmuren functioneert artikel 36 ook niet meer. Want dat artikel, geliefde, dat zuiver gegrond is op Gods woord, dat artikel wordt de das omgedaan door democratische kerkpolitiek. Onze reformatoren hebben geen kerkpolitiek bedreven. Guido de Bret heeft geen kerkpolitiek bedreven. En dan maar zwaaien met die belijdenis van die vaderen. Hoe durf je als je de democratische kerkpolitiek aanhangt? Hoe durf je? Er wordt van alles beleden in onze dagen, geliefde. Alles staat zo'n beetje op papier. Maar daar kijkt God niet naar. Daar kijkt God absoluut niet naar. Nee, hij kijkt naar het hart. En een wederom geboren hart, geliefde, dat recht voor God staat, bedreigt, kan geen kerkpolitiek bedrijven. Die kan niet zeggen van, nou ja, wij beleiden dit, hè, en ondertussen met de praktijk vloeken. Nee, dat kan niet bestaan. Daar kan Gods kinderen en Gods knechten wel eens een ogenblik in vallen. Want ze zijn niet onfeilbaar. De apostelen die konden niet dwalen in de leer. Maar wij zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Ja. Maar dan zou je toch niet dulden, geliefde, dat zulke geloofsartikelen als artikel 36 verkracht worden in onze dagen. Want dan ga je ook het woord verkrachten. Democratie is een duivelse regeervorm, geliefde. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. Zingen kun je samen doen. Preken ook eigenlijk, hoor. De lofzang van Zachariah en daarvan het eerste zangvers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt in dat eerste zangvers van de lofzang van Zachariah.
Lof zij den God van Israël, den Heer die aan zijn erfvolk dacht. Huis was du gezegd, dat wil hij ons nu schenken. Gelijk Gods trouw van Zadrijks ochtendstond, door den profeten wijze mond. Zich aan de vaderen verbond.
Dus geliefde maatschappelijk is het ook waar dat democratie is een duivelse regeervorm. Meeste stemmen gelden, daar is God niet in. Het is al helemaal ten aanzien van de kerkregering. De kerken hebben de kroonrechten van Christus voor de mollen en de vlederbuizen geworpen en ingeruild voor kerkelijke democratie. En als de kerk geregeerd wordt, geliefde, door de democratie, de meeste stemmen gelden, dan wil men niet dat Christus koning over de kerk is. Hoewel het met de mond wel beleden wordt, maar daar kijkt God niet naar. Als het geen harte zaak is, geliefde, dan heb het allemaal niks te betekenen. Wat je ook beleidt. Als de kerk geregeerd wordt door de democratie, dan doen we het konings- en het kroningschap van Christus teniet. Ja, dat kan je niet teniet doen, maar dan ga je verloochenen dan. Want dan bepaalt men zelf wel wie er in de kerkenraad komt. Wat de prediking mag zijn, dan krijg je allemaal meeste stemmen gelden. Nou, je geliefde, daar kun je nou wel aan Gods woord toesten dat dat van God niet is. Want dan wordt de goddelijke roeping vereenzelvigd met de kerkelijke roeping. Daar heb je het bederf. De huidige kerken. Kijk, Johannes de Doper die heeft nooit een kerkelijke roeping ontvangen. Maar hij was van God geroepen, geliefde. En als je niet van God geroepen bent, dan kun je door 1000 kerken beroepen worden. Dat heeft niks te betekenen. Het heeft geen waarde. En de huidige kerken hebben Christus zijn kroon ontrukt en zelf op het hoofd gezet. Ja, dan krijg je van die pauselijke kerken. Dan krijg je weer hiërarchie in de kerken. En daarom gaat er van de huidige kerken niks meer uit. He, ook mede om het feit dat de christelijke politiek de ware godsdienst op een gruwelijke manier verbastert. Het is nog geen eens horizontalisme. Het is nog geen eens oppervlakkig. Het is een verbastering van het ware. Maar God zal ieders werk doen komen in het gericht en dan is Gods woord er niet onduidelijk over, geliefde, dat al die afvallige predikanten in onze dagen geen bestaan zullen hebben voor de rechterstoel van Christus, omdat zij zichzelf gezocht hebben en niet hetgeen van Christus is. Maar ik zou je toch vertellen, geliefde, dat bij Gods ware knechten en kinderen het liefde, de liefde van haar hart is. Hè? Om datgene te zoeken, hetgeen van Christus is. Als je dat niet kent, geliefde, dan heb heel je godsdienst niks te betekenen. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En God regeert niet door middel van de democratie, hij blaast erin. En dat zien we wereldwijd. Hè? Dat hele democratische Europa, dat hele democratische Noord-Amerika, geliefde, staat op instorten. Want democratie is demon. God blaast erin. En laat staan dat de kerkelijke democratie voor God zou kunnen bestaan. Ook daarin blaast de Heer. Want het is één Heer. Één geloof. één doop, één God en Vader van allen. En die daar is boven allen en door allen en in u allen. God duldt geen democratie. U zegt, moet het allemaal gezegd worden op deze kerstdag? Ja, ja, want dan belijden we dat de koning der koningen geboren is en die geboren koning is de koning der kerk. Dus op deze dag eren wij zijn kroonrechter. Met kerst gaat het niet over een feestdag, hè, waar het kunstlicht en de kerstbomen en de potluckdinners de sfeer bepalen. Maar het gaat over de geboortedag van de koning der koningen. Hè, die zich alleen maar laat aanbidden door bedelaars, kreupelaars en degenen die een schuldeiser hebben en bitterlijk bedroefd zijn. Komt. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, naar de plaats waar de koning der Joden geboren is. In de geest. Je hoeft niet naar Jeruzalem af te reizen, naar Bethlehem af te reizen met het vliegtuig hoor. Nee. Dan zei zijn dominee, hij zegt als ik in Israël sta, hij zegt dan is het net of dat ik in mijn vaderland sta. Nou ik zeg, ik hoop dan daar toch een ander vaderland te kennen, maar anders loopt het nog slecht met je af. Komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, naar de plaats waar de Heere heeft gelegen, in die beestenstal, in die kribbe, in die voerbak. Waarom? Opdat grote honden, dode honden en grote beesten erbij zouden kunnen, bij die laagstaande voerbak. Zo diep heeft Christus zich willen vernederen, hè, dat de beesten ook nog kunnen aanschuiven. Want hij onderhoudt mens en beest. Ben je het al geworden in de inlevende liefde? Kennen we dat? Kennen we dat? Dat beesten bestaan van God, kennen we dat? En ziet u ze gaan, geliefde, die verachtelijke herders uit Ephratas velden. Ziet u ze gaan, die wijzen uit het oosten, die al hun wijsheid verloren hebben toen zij voor de koning op hun knieën vielen, als zijnde de enige wijsheid bij God. Ziet u ze gaan, geliefde? Johannes de Doper was van God gezonden om wegbereider te zijn voor de geboren koning der Joden. Hij moest in de wildernis een weg banen voor het lam Gods, dat de zonde der wereld op zich zou nemen. Johannes die moest niet wat stenen op de weg opruimen. Nee. Hij moest een complete baan maken in de wildernis waar geen weg was. Want er is geen plaats van nature voor Christus in ons hart. Er is geen plaats. Daar moet baan voor gemaakt worden. Plaats voor gemaakt worden. Mag ik de Heer om smeken, Heer, maak eens plaats in mijn bedorven hart vol van stenen en ongeloof. Heere, zou u die stenen eens willen opruimen, dat stenen hart van me willen wegnemen en me een vlezen hart geven, want het woord is vlees geworden, geliefde. Dat is nou het hart van het evangelie. Het woord is vlees. Christus is ingetreden in ons verdoemelijke bestaan. Hij is daar binnengetreden. Het woord is vlees geworden, geliefde. En Johannes die was erover overtuigd dat hij geen plaats zou krijgen in de toenmalige kerk, maar dat deerde Johannes niet. Kijk, je hebt tegenwoordig staan ze in de rij om het vooraangestoelte in de kerk te bemachtigen. Daar staan ze voor in de rij. Huh? Ja. Maar de roeping zoals Johannes de Doper kreeg, geliefde, daar bedankt iedereen voor. Daar bedankt iedereen voor. Toen Jona een roeping kreeg om naar dat heidense Nineveh af te reizen. En toen stond er in de krant, in de Jeruzalem Post, stond er Jona beroepen te Nineveh. En de volgende dag stond erin, Jona declined voor de roeping, voor de calling of Nineveh. Declined. Kind en knecht van God. Bedankt. Ga naar Tarsus op vakantie. Nou waren er nog maar van die Jonas gelieden. Waren er nog van die Jonas. Dan was Amsterdam nou weer bekeerd. Dan was Amsterdam weer bekeerd. Want op de donderprediking van Jona kwam heel Nineveh tot bekering. Omdat er in die donderprediking, geliefde, ook dat zoete evangelie zat. Nog 40 dagen uitstel van executie. Nog 40 dagen tijd om je te bekeren. Niet een dag, 40 dagen. Die rijke man in de hel, die wenste slechts nog 1 minuut onder het woord te verkeren. Hij zegt, had ik maar. Maar kon niet meer. Hij had in zijn leven, had hij dat leven in Christus veracht. Hij wilde niet dat Christus koning over hem zou zijn. Hij stapte met 7 mijls lazen over die kribbe van Christus heen. Maar die wijzen uit het oosten, die hadden hun lazen uitgetrokken. Die hadden ze voor de deur van de stal van Bethlehem laten staan. Die hadden ze uitgetrokken. En die waren daar op blote voeten. Want ze voelden, deze grond is heilige grond. Daar ligt het heilig kind Jezus geliefd. Mocht geen afgoderij mee bedrijven, nee. Want daar ligt het vlees geworden woord. Daar ligt het voeder voor beesten. Heb je er alles van gegeten, geliefde? Heb je al wel eens op je knieën gekropen, geliefde? Is je dat voeder wel eens toegereikt? Hè? Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me gunst aan schouw. Dan word je bij je kin gegrepen. Dan legt zo'n zonder plat op de grond voor God, dan wordt hij bij zijn kin gegrepen. Gij zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Kan allemaal nog in doeken gehuld zijn, geliefde. Maar Christus is geen verborgen Christus. Ook niet als die in doeken is gehuld. Weet je wat Simeon, die oude Simeon zegt. Als die Christus ziet in die doeken gehuld. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En Simeon, die was zalig. Was een gerechtvaardigde, geoefende christen. Ja, ze willen erop beweren dat toen Simeon Christus in zijn armen nam, toen werd hij gerechtvaardigd. Mensen, wat een ketterij dat ze in onze dagen allemaal durven leren. En Anna in de tempel, hè, dat was zo'n beetje een bekommerd mensje. En die was ook nog niet zeker van de zaligheid. Ja, ze durven wat. Ik heb het met mijn eigen oren gehoord, want anders zou ik het niet durven zeggen. Ik heb die ouderling aangesproken. Ik zeg, man, je hebt de hele tijd, dat was op een begrafenisplechtigheid. Ik zeg, je hebt de hele tijd lopen liegen. Ik zeg, je durft wat op zo'n begrafenisplechtigheid, ook nog een beetje lopen liegen. Hè? Een beetje Gods woord verkrachten. Nee, deze mensen die verwachten door de geest onze Gods, die verwachten de koning Israëls. Daar waren ze van in verwachting. Ja, wat is preken? Het volk in verwachting preken. En dat deed Johannes de Doper. Ja, dan krijg je eerst een bult op je schouders. Hè? Die last der zonde niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Dan krijg je eerst een bult op je schouders. Dan ga je onder gebukt. Want Christus is gekomen, geliefde, om die last over te nemen. Om die zonde voor zijn rekening te nemen. Nou, als je nou nergens last van hebt, wat moet je dan met Christus doen? Wat moet je dan met deze Christus? Weet je wat de farisee, als ze zeggen, wat zullen we met Jezus doen? Ja, weet je er geen raad mee, hè? Weet je er geen raad mee? Maar als je naam vergaan is, en zijn naam raad is. Dat zalig worden. Als zijn naam raad geworden is in de toepassing, geliefde. Dat zalig worden. Want zijn naam is raad voor radelozen. Want hij is de zaligmaker van goddelozen. Ja, we moeten weer eindigen, geliefde. Maar hebben je knieën reeds leren bukken, geliefde, in die stal van Bethlehem? In geestelijke zin. Hè? Ben je al eens plat op de grond gevallen voor deze geboren koning der Joden? In de laatste, kijk, daar heb je het nou. Wanneer gaat de ziel nou om genade smeken, zoals die moordenaar aan het kruis, als je ter dood toe gevonnist bent? Een gevonniste, een werkelijk ter dood gevonniste zondaar, die gaat werkelijk om genade. Dan wordt er van Paulus gezegd, ziet hij bid. Een mens bidt wat af, hè? Weet je waarom, zal ik het je zeggen? Om God uit je leven te houden. Nee? Om je eigen een beetje vromer voor te doen, dan je in werkelijkheid bent. Daarom. Mens bidt wat af. Uit vijandschap. En dat houdt hij voor de hoogste vroomheid. Het is toch wat, de mens. Maar als nou die Christus, hè, als nou die Christus der schriften tot Petrus gaat zeggen, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. En geliefde, dan krijg je zo'n zee van genade in je ziel. Hè? Dan word je omringd door genade. Hè? Dan word je omringd door de nabijheid Gods. Dan voel je zijn geest. Dan voel je zijn geest en ervaar je. Dan ga je verstaan. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dan is dat geen misschientje meer, geliefde. Want dat kind in de kribbe, hoewel in doeken. Want kijk, er is wel een opwas in de kennis van Christus. Maar die wijzen uit het oosten en die herders uit Efratasvelde, die hebben niet gezegd, nou wie legt er nou eigenlijk in die kribbe hier? Hebben ze dat gezegd? Dus dat is geen misschientje, hoor, die wedergeboorte. Denk erom, hoor. De pas wederom geborenen, die kennen Christus, omdat ze door hem gekend zijn. Die kennen de stem van de goede herder. En een vreemde zullen ze geenszins volgen. Ja, dan kun je eigen toetsen. Dan kun je eigen toetsen. Ja, laat je eigen nou vermurven door dat woord, geliefde. Want dat is zo'n zalige weg. Voor vermurfde zondaren. Voor vervloekte zondaren. Dan wordt het evangelie zo pas klaar, geliefde. Dan wordt het zo pas klaar. En dan ga je dat lieve recht van God zo gewillig omhelzen. Niet door je eigen gewilligheid. Niet door de trekkende liefde des vaders. Zoals velen vandaag beweren. Nee. Maar door de gewilligheid van Christus. Toen die moordenaar zag op de gewilligheid van die onschuldige Christus. In het midden van de misdadigers. Toen ging hij zijn vonnis eigenen. Dat was door de gewilligheid, ziende op de gewilligheid van Christus. Want daar gaat zo'n kracht van uit, geliefde. Daar gaat zo'n kracht van uit. Van die gewilligheid van Christus. Dat is niet maar een standbeeld. We hebben te doen met de levensvorst. De levende, die zal u loven. Ja, dat mocht die zonde, dan mocht die moordenaar aan het kruis. Nou, terstond beoefenen toen die... Ja, toen al aan deze zijde van het graf. Ja. Toen kon hij van de volheid der genade. Toen Christus hem vrijsprak van schuld en straf. Heden zult gij met mij. Hè? Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Zo zult gij waarlijk vrij zijn. Toen heb het zo gejuicht in zijn hart. Toen kon hij geen woord meer voortbrengen. Maar God heb het gehoord. En de engelen... Die hebben gezongen over één zondaar. Over één zondaar die zich bekeert. Toen hebben de engelen gezongen. En toen hoorde die moordenaar dat gezang in zijn hart, geliefde. En als hij daar nou vreemd aan bent. Dan klinkt het nog heden. Komt. Zie hier. Waar de Christus is gelegen. Komt en ziet. Moet het nou nog eenvoudiger horen, lief. Moet de Heer nou nog lager af? Dat ken je. Komt en ziet. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Waar de koning der koningen zich openbaart aan grote beesten en dode honden. Zijn naam tot eer
en onze zielen tot zaligheid. Amen.
Heere, u alleen, u loven wij. Gij zijt zo oneindig goed voor een bedorven wat. Is niet uit te spreken, Heere. Is niet uit te bezuinen, is niet uit. Onze tong is er te kort voor. Onze tong is er te kort voor. Maar straks, gij hebt gezegd straks. Straks zult ge de koning zien in zijn schoonheid. Door een schouw. Van aangezicht tot aangezicht. Hier door het geloof. Hier een proeven en daar een smaken. Maar straks die volheid. Ze zullen overvloed hebben. Heere, dat heb ge beloofd. En daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Heere, hartelijk dank voor uw genade. Voor uw diepere geest, die in al de waarheid leidt, die in Christus leidt, die in het vlees geworden woord leidt. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van de lofzang van Simeon en daarvan het eerste zangvers. Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt. Gezien heeft op zijn beden. De lofzang van Simeon en daarvan het eerste vers.
Zo laat gij, Heer, uw knecht
heen gaan in vrede. In vrede. En laat ons eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.